Ik wil graag een paar teksten met u lezen. Eerst uit Johannes 18. Het evangelie van Johannes, hoofdstuk 18. Daar vind je de overgave van onze Heer Jezus zelf. Vers 3. Judas dan, die de afdeling soldaten en enkele dienaars van de overpriesters en fariseeën meegenomen had, kwam daar op die plaats met lantaarns, fakkels en wapens. Jezus dan, die alles wist wat er over hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen: wie zoekt u? Ze antwoordden hem: Jezus de Nazarener. Jezus zei tegen hen: ik ben. Ik ben het. Judas, die hem verraadde, stond ook bij hen. Toen hij dan tegen hen zei: ik ben, deinsden zij terug en vielen op de grond. Hij vroeg hen dan opnieuw: wie zoekt u? En ze zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik ben. Als u dan mij zoekt, laat deze weggaan. Dit zei hij opdat het woord vervuld zou worden dat hij gesproken had: uit hen die u mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren laten gaan. Dan uit het Oude Testament, het Zacharia-boek. Hoofdstuk 14. Zacharia 14. Vers 1. Zie, er komt een dag voor de Heere waarop de buit in uw midden zal worden verdeeld. Dat op u behaald, dat is cursief gedrukt, ook in uw Bijbel misschien. Betekent dus dat het er eigenlijk niet staat, maar voor de leesbaarheid is toegevoegd. Waarop de puint op u behaald in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken. Maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dan zal de Heere uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat hij streed op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. En dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden, naar het oosten, naar het westen. En dan zal een zeer groot dal ontstaan. Als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden, dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere mijn God komen, al de heiligen met u. Die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de dikke duisternis. Maar er zal één dag zijn die de Heere bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen. De ene helft ervan naar de zee in het oosten, en de andere helft ervan, en dat is de Middellandse Zee, naar de zee in het westen. Nee, net andersom. Dus naar het oosten en naar het westen. Zomers en 's winters zal het plaatsvinden. De Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn. en zijn naam de enige. En dan nog een stukje tekst. Ik heb eraan getwijfeld of ik het in verbinding met elkaar kan brengen. En zo ja, of ik het wel moet doen vanavond. Het Hooglied. We hebben een serie Hoogliedstudies gedaan. In Putten, in het huis, daar op de markt. We hebben wel een aantal keren. Andere locaties misschien ook. Maar het gaat me eigenlijk om een hele bijzondere duiding. Hooglied hoofdstuk 4. Hooglied hoofdstuk 4. Daar vindt u de omschrijving van de bruidegom over de bruid. Nu heb ik dat in die studies zo duidelijk mogelijk willen neerzetten. Er is discussie over. Kun je dat wel doen? Mag dat wel zo? Is dit toelaatbaar? Is dit niet een te grote stap? Salomo is de auteur van het Hoogliedboek. En Salomo heeft een Egyptische prinses getrouwd. Een vrouw uit de heidenen. Heel merkwaardig. En voor die vrouw uit de heidenen heeft hij een hele bijzondere plek gecreëerd. In zijn eigen huis een even grote ruimte als die ruimte voor hemzelf. Dat is op zich al bijzonder. 1000 vrouwen, aparte vrouwen vertrekken, bijvrouwen. Enfin, het duizeltje als je daaraan denkt. Maar voor die ene vrouw. En die ene vrouw omschrijft hij in het Hoogliedboek. Het zou je dan moeten interesseren. Een vrouw uit de heidenen, ja. Het was een Egyptische prinses, een dochter van de farao. Kwam uit de wereld. Dus niet een vrouw uit de Joodse gelederen, maar uit de heidenen. En van die vrouw zegt hij in hoofdstuk 4, ik kan niet alles van het Hoogliedboek vanavond meenemen, maar ik wil u wel een bepaalde gedachte zwaar op het hart drukken, als ik kan. Zie, u bent mooi, mijn vriendin. Zie, u bent mooi. Hij vindt die vrouw mooi. En dan gaat hij haar omschrijven, uw ogen, uw haar, ik nu even volgen, uw tanden, dat is alweer vers 2, uw lippen in vers 3, en uw spreken is bekoorlijk, dat is ook nog vers 3. Vers 4, uw hals is als de toren van David, er hangen 1000 schilden aan. Maar nu gaat het me eigenlijk om vers 5. Uw beide borsten zijn als twee kalfjes. De tweeling van een gazelle die tussen de lelies weiden. Tot de wind van de dag opsteekt en de schaduwen vluchten, zal ik naar de Mirreberg gaan en naar de Wierookheuvel. Alles is mooi aan u, mijn vriendin. Er is geen enkel gebrek aan u. De bruid wordt getekend door de bruidegom. De bruidegom wordt als het ware aan het woord gelaten en hij zegt, ik vind je prachtig, ik vind je mooi. En dan ineens komt hij bij de borsten. Ik zeg dit niet om over erotische dingen iets te zeggen, dat bedoel ik niet. Dat was vroeger wel ongeveer het motief om het Hoogliedboek te lezen. Want er stonden nog een paar woordjes in die mijn vader en moeder mij nooit geleerd hadden. Sorry, ik zeg het maar gewoontjes, maar dat was ongeveer zo. Maar dit zit zo hoog. Die beide borsten van die bruid worden vergeleken met twee bergen, een Mirreberg en een Wierookheuvel. Oh. Stel nu eens dat de Heer Jezus, als hij over jou praat, zou zeggen vanavond. Nou, ik pak dato. Weet je eigenlijk wel wat Middenberg en Wierookheuvel is, wat dat betekent? En die mooiigheid van twee borsten die voor voedsel zorgen voor de volgende generatie. Die zulke bijzondere plek hebben in Gods schepping. Weet je, dat is nu geestelijke groei in de optimale zin van het woord. Die Middenberg en die Wierookheuvel. Stel dat de Heer Jezus naar ons kijkt en tegen ons zou zeggen vanavond: jullie weten van de Middenberg en van de Wierookheuvel, daar weten jullie alles van. Dat zou betekenen dat we bij hem waren geweest op de Olijfberg, toen het bittere midden is altijd het bittere. Midden betekent ook bitter. Mara, noem mij maar Mara. Exodus. Het woord Maria is ook hetzelfde. Bitter. Dat bittere, dat is de Heer Jezus in de Hof Gethsemane, op de Olijfberg. Ook op het kruis, ook op Golgotha, die andere heuvel. Ja, ja, ook. Ook Middenberg. Maar hier op de Olijfberg, waar we al naar keken, hoe de Heer Jezus daar 3 keer in het stof boog en tegen de Vader zei: Vader, indien het kan, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt, dat mogen geschieden. Dat prachtige van dat moment. Kunt u niet 1 uur met mij waken? Vraagt de Heer Jezus daar aan Petrus en aan de anderen. Nee, dat lukte niet, ze sliepen. Tot 3 keer toe. Middenberg. En de optimale vorm van midden, van lijden voor de Heer Jezus was dat ze hem beetpakten, dat ze hem arresteerden, dat ze hem meenamen naar hun rechtszittingen bij Annas, bij Caiaphas, bij Pilatus en bij Herodes en weer bij Pilatus en enfin, dat hele ritueel achter elkaar. Dat vreselijke, dat is midden, dat is het lijden van de Heer Jezus. Maar er komt een moment dat de Heer Jezus terugkomt en daar op aarde, uitgerekend op diezelfde plek waar hij toen gearresteerd werd, waar hij toen zijn handen uitstak, waar hij toen die merkwaardige woordjes zei: ik ben. Dat zal dan alle knie zich buigen, elke tong beleiden dat hij Heer is. Wierookheuvel. Dat prachtige contrast tussen midden en wierook, dat bittere en dat verheerlijkende, dat lofprijzende, dat wordt dus uitgerekend daar op die plek op de Olijfberg zichtbaar. En stel nu eens dat jij, toen je tot geloof kwam, daarna gegroeid bent. Want in het begin zie je dat niet scherp. Dat bestaat niet, denk ik. Ja, of ik vergalopeer me. En ik onderschat je dan volkomen. Maar ik loop al een paar jaar mee. Met andere woorden, ik heb al heel wat getuigenissen gehoord. En ik ken mijn eigen situatie. Dat wist ik. Je was al blij dat je kon zeggen: ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Zo van, eindelijk, graaien en het pakken. Mag dat? Jazeker, leg je hand erop en het is voor jou, het is echt waar. Maar het gaat wel om jezelf, het gaat niet om hem, het gaat om jou. En om jouw heil en om jouw mooie toekomst en jouw zegen. Maar stel nu eens dat het een beetje kantelt. Van wie bent u eigenlijk, Heer Jezus? Hoe komt u eigenlijk zo ver dat u mij uit die verschrikkelijke, moeilijke, moerasachtige toestand wilde trekken. En hoe kan het dat ik nu een kind van God kan zijn en gelovig geworden ben en de Heilige Geest ontving en bij u hoor? Hoe is het mogelijk? Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Dat blijft staan. Maar het accent komt op een bepaald moment, tenminste dat veronderstel ik bij jou ook, anders te liggen. En het accent ligt dan bij hem, Heer Jezus. En als hij naar mij kijkt, dan zou ik willen zeggen, maar de vraag, ja, ziet u dan die twee borsten? Ik bedoel, sorry hoor, mijn man, en het gaat niet om de erotische elementen daarin. Het gaat erom dat de bruid van het lam, hoort u, niet de bruidegom, dat is hij. Maar de bruid van het lam, dat zijn jij en ik, dat zijn wij. En die bruidsgevoelens, oh ja, en die bruidsuiterlijkheden, die bruidskenmerken, die moeten zichtbaar worden. Die moeten dus ook door ons. Maar stel dat de Heer Jezus zegt, ja, je bent volgroeid daartoe. Je weet wat de Middenberg is en je weet wat de Wierookheuvel is. Je weet van die plek op de Olijfberg. En wat fijn dat je dat aan de volgende generatie voeding voor, borstvoeding geven, aan de volgende generatie mag doorgeven. En dat zijn in de eerste plaats je eigen kinderen of kleinkinderen. Of dat zijn die bijzondere mensen die op je pad komen en die graag wat meer willen weten van de Heer Jezus en van die grote dingen van hem. Ik kwam de afgelopen nacht niet los van die link tussen Hooglied 4 en Johannes 18. Daar heb ik een slapeloze nacht voor gehad. En vanmorgen vroeg hij, wat doe je nou al? Ben je niet lekker of zo? Is er iets? Nee, ik moet even wat opschrijven, maar dat was dit. Maar, en als je het opgeschreven hebt, dan hoef je het ook niet meer nog een keer te lezen, want het is gewoon die gedachte die al uren in je aan het, nou ja, aan het worstelen is bijna, om de voorrang te krijgen. Ik wil zo graag duidelijk maken dat wij die de bruid van het lam zijn, en dat hoort echt een normale taal te zijn voor iedereen die de Heer Jezus kent als zijn heiland, als zijn verlosser. Iedereen, dus allen die hier zitten en de Heer Jezus kennen als heiland, die horen bij de bruid van het lam. Ik heb jullie, zegt Paulus, als een reine maagd, gemeente Korinthe, heidense gemeente, ook nog een Europese gemeente. Ik heb jullie, Korinthe-gemeente, als een reine maagd aan één man verloofd. En ik wil je zo graag aan die ene man laten zien. Dat was zijn bedoeling. En dat is vandaag nog zo. En als we daaraan denken, dan worden we misschien wel heel klein. Dan denken we misschien, ja, we denken toch nog wel weer aan onszelf. Als wij maar een zegen krijgen, als ik maar wel oppik, ja, ik moet een zegen en als ik daar niks krijg, dan ga ik daar ook nooit meer naartoe. Zulke dingen. Maar dat mooie van Gods heilsplan met de Heer Jezus, om hem te laten vergezellen van een bruid. En hij spreekt in Hooglied 4 over die vrouw, over jou en over mij toch. Hij heeft het over ons. En hij zegt, ze zijn volgroeid. Het is mooi hoor. Dus kijk, ze zijn mooie mensen geworden. Niet de uiterlijke kant. Ook niet de man-vrouw verhouding als zodanig. Dat erotische of zo. Nog een keer voor de derde keer. En dan die dank nog een keer over zeuren. Maar die prachtige duiding van Hooglied 4. En dan zegt de Heer Jezus, Als de schaduwen vlieden, als de avondwind waait, ja, dan wordt alles helder en klaar. Dan is alles zo helder als 2 keer 2, 4 is. Maar tot dat moment, dus het is nog wat vaag, het is nog een beetje omsluierd, het is nog niet helemaal helder. Maar tot dat moment wil ik toch wel gaan naar die Mirrebergen, naar die Wierookheuvel. Wat zou de gemeente dan als eerste mogen doen? Als je dit gezien hebt. Heer Jezus, ik wil u nagaan. Ik wil met u meegaan. Ik wil die route naar de Olijfberg. We hebben dat een beetje geschetst. Vanuit Jeruzalem, wenende, zoals David dat deed. 2 Samuel 15, daar zijn we mee begonnen. Omwonden gelaten. Een aantal mensen gingen met hem mee, een kleine club. En ze kwamen daar op een plek waar men zich voor de Heere placht neer te buigen. En daar hebben ze gehuild. Daar heeft ook David gehuild. Hoe kan het dat Absalom mij dit aandoet? Hoe kan het? Hoe bestaat het? Het is je eigen familie. En dat hij zo gestreden heeft en gediend heeft en dan zo aan de kant geschoven wordt. Maar nu de Heer Jezus. Hoe dikwijls heb ik jullie willen bij elkaar brengen, zoals een hen haar kuikens heeft gedaan. Maar jullie hebben het niet gewild. Op de Olijfberg weende de Heer Jezus op de Olijfberg. Ja, ja, ook daar. Op diezelfde Olijfberg weende hij. En dan komt hij daar in die plek waar hij dan bidt voor zichzelf. En niemand volgt hem. Niemand kan hem volgen. Het is een beetje te ver voor ons. En hij heeft nog een afstand van een steenworp ver gecreëerd. Zover als een steen van iemand die gestenigd werd. Dus het punt van gooien en het punt van geraakt worden. Dat is die afstand die bedoeld is. Hier, een steenworp ver. En de Heer Jezus heeft dat vreselijke naar zich toe zien komen. En nu is ons stukje Johannes 18, waar de Heer Jezus dit al gehad heeft, dat samen worstelen met zijn vader. En dan toch komt daar het moment dat Judas, die die plek kende, want ze waren daar vaker geweest. Ik kan me dat voorstellen. Als je nou toch een plekje wilt hebben voor samenkomen, dan zou je dat plekje kiezen. Het is voor mij al een vreugde geweest om er vele keren op die Olijfberg te zijn en om daar iets te delen van al deze dingen. Dit stapelt zich op. Dit wordt bijna bij de week mooier. Maar dan krijg je het moment dat de Heer Jezus zegt, het is zover. En dan geeft hij zich over. De Heer Jezus, Hebreeën 1 zegt van hem, hij die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Onder andere, hè, vroeger vele malen tot de vaderen gesproken hebbend, heeft aan het eind van deze tijd tot ons gesproken in Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de werelden geschapen heeft. Dus het is van hem, hij is de erfgenaam ervan, en hij draagt ook alle dingen door het woord van zijn kracht. En hij is de afdruk van Yahweh zelf, en de afstraling van zijn wezen. Dus elke stap, elk woord, elke seconde van zijn leven op aarde was een weerkaatsing van de glorie van Yahweh. Alles, van begin tot het einde. Onvoorstelbare heerlijkheid, de Heer Jezus. En hij droeg alle dingen door het woord van zijn kracht. Ik heb u 20 keer verteld dat mijn bijbelleraar van vroeger daar de nadruk op legde. Toen snapte ik het niet helemaal, moet ik u eerlijk zeggen. Dat komt pas later. Maar ja, dat zal aan mijn snapvermogen hebben gelegen. Maar dat de Heer Jezus, als hij alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, zou dan een soldaat van de Romeinse bezetter een spijker, een soort metalen pin, door de handen van de Heer Jezus hebben kunnen slaan? Met welke kracht Heeft die soldaat dat gedaan? Zijn eigen kracht? Nee. Je hebt helemaal geen kracht. Je zakt als een kaartenhuis in elkaar. Als hij 1 seconde zijn hand terugtrekt uit je leven, dan lig je daar. Stof zult geen weten keren. En soms kom je daarachter als het brozen van je eigen lichaam ineens helemaal zichtbaar wordt. We hebben nu een klein jongetje van 3 die in het ziekenhuis is. Nou, daar is bijna niks meer van over. Ja, niet van onze familie, maar van. We bidden er wel elke dag voor. Maar dit is niks meer. Niks. Adem, niks, nul. Ja, apparatuur en toeters en bellen. Van alles. Nee, maar de Heer Jezus is aan een kruis gehangen. En mijn Bijbelleer zei vroeger, als God aan die boom, aan dat stuk hout, niet kracht had gegeven, was het hout pulp geweest. Het lag als een hoop pulp op een bult. Maar het was geen boom, het was helemaal niks. Daar kun je helemaal niks aan vastpijken. Als hij daar niet de power aan verleend had, dan was het nooit een boom geweest. Dus wat mensen deden, wat ze zeiden, wat ze van plan waren, maar ook wat materie, als materie gebruikt werd bij het kruis, ook dat is. Hij draagt alle dingen door het woord van zijn kruis. Hij gaf Judas de kracht om naar die plek te gaan. Judas kende die plek. Maar waarom kende Judas? Ja, dat is ergens een geheugen, een soort memory geval, stikje misschien. Veel maar in zijn hoofd geplant. Maar de Heer Jezus had dat gedaan. En daar, wetend dat hij die soldaten zelf de kracht moest geven om hem te arresteren. Als de Heer Jezus daar 1 seconde zijn power, zijn kracht, zijn wezen uit had weggetrokken, was die hele zaak als een luchtballon leeggelopen. Dat is mijn heiland. Mijn verlosser. Die heeft het voor mij gedaan. Die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Hij is in de baarmoeder van Maria geweest. Hij moest Maria kracht geven om hem te dragen. En om hem te voeden, om hem te verschonen, om hem eten te geven. Om hem misschien te helpen bij het een en bij het ander. Ik kan wel doorgaan met bijvoorbeeld, maar je moet er een keer, niet je fantasie, dat bedoel ik niet, maar proberen de grootheid van Yahweh. De schepper stond daar, de onderhouder, die alle dingen droeg door het woord van zijn kracht. En die op dat moment zei, ik ben, oh ja, toen. Zou hij zich vergist hebben? Nee, heeft eventjes laten zien. Als hij zijn naam noemt, ligt het hele spul op de grond. Kunnen ze geen vin verroeren. Helemaal niks. Niks Gaza-strook, niks raketten, niks krachtpatserij. Nul. Heel eenvoudig. Ik ben. Hij heeft zijn naam genoemd. Als Mozes geroepen wordt bij die brandende braamstruik in Exodus 7. Dan is hij stom verbaasd. Niet zozeer dat er een brandje is in een braamstruik, dat zal wel vaker voorkomen. Maar dat een soort vuur is, dat weliswaar brandt, maar wat de boom niet verteert. Dat is ook apart. Dat is een ander soort vuur dan wij. Als wij een fikkie stoken, dan zitten we met de brokken. Maar dat is anders. Hij is vuur. Onze God is een verterend vuur. En die woont in jou. Jawel, Christus. Jawel zelf. Zal ik het voorzichtig zeggen, maar heel helder met de Colossensebrief. In hem woont de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. Dus in hem woont alles wat van Yahweh zichtbaar is, lichamelijk. En dan gaat die brief verder. En hij woont in jou. In jou. Onze God is een verterend vuur. Woont in jou. En je komt niet om. Is dat geen wonder? Normaal zou je wegsmelten. Dat gebeurt niet. Al die dingen samen maken de overgave van de Heer Jezus zo gigantisch groot. Dat juist hij, die alle macht had om die hele zaak weg te blazen of op te rollen, zoals dat vandaag gezegd wordt. Hij had het allemaal gekund en heeft het niet gedaan. En waarom niet? Nou ja, in de allereerste plaats om zijn vader de gelegenheid te geven om zijn genade en zijn liefde te tonen. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Daar heb je het. Nou, daar sta ik versteld, daar sta ik verbaasd. Daar kom ik niet doorheen. Dat komt er niet, want de schaduwen moeten nog een keer verlieden. En de donkere wolk moet nog een keer weggaan. Er komt een keer een moment dat we zullen kennen zoals we zelf gekend zijn. Maar tot dat moment zijn er nog wat vage beelden. Maar de Heer Jezus geeft zich over. Ik heb me daar vroeger over verbaasd. Ja, door de aanduidingen van mijn Bijbelleraar die kant op boog. Dat is toch apart dat iemand altijd weer zei, niet naar jezelf en niet naar de primaire zegen voor jou, want ik ben gelukkig en ik ben gered en mijn schuld is weg en mijn zonden zijn vergeven en ik kom in het vaderhuis en als ik er kom, dan kijk ik uit naar jou en als jij er niet bent, dan zal ik even vragen waar je blijft en zo. Nou, ik ken al die liederen wel, maar de accent ligt anders. Hoe dan? Dat is dat leren kennen van de Middenberg. En dat is voor volwassenen, dat is voor volgroeiden. Pakt u dat beeld van Hooglied 4 nog een keer? Die Middenberg en die wierookheuvel. Volgroeid, zegenrijk. Ja. Dan denkt u misschien, is dat het mooiste van de bruid en de bruidegom? Nou, ik denk wel, ja. Dit wordt zo teer, dit wordt zo bijzonder, dat je dan zegt, ik wil zo graag die bruidegom omringen en vergezellen en hem vertellen wie hij zelf is. En ik wil zo graag nog meer van hem leren zien. Hij geeft zichzelf over. We hebben het lied gezegd, ik geef mijzelf aan u volkomen. Nou, terecht. Ik heb mezelf ook aan de Heer Jezus gegeven. Nu, ook gezegd, ik wil ook mijn capaciteiten, dat wat ik kan met mond of met mijn hoofd, dat wil ik graag aan u geven. Dat heb ik ook gedaan. En soms pak je een heel stuk weer terug, want als het dan een beetje overkomt, als het een beetje lukt, dan denk je, nou, de gemeente mag wel dankbaar zijn dat ik er nog ben of zo. Die duivel die zit er constant bij van, je moet je niet zelf steeds in die prullenbak gooien. Maar nu de Heer Jezus. Dit is daar op die heuvel, daar. De Olijfberg. De plek waar men zich voor de Heer placht neer te buigen, is het moment dat de Heer Jezus zegt, ik ben. En ze moeten de schrik van hun leven gehad hebben. Ze hebben allemaal op de grond gelegen. Al die soldaten, ze konden geen vin meer beroeren. Ze zijn stiekem weer overeind gekrabbeld. En toen heeft Jezus zelf nog een keer die vraag gesteld. Wie zoeken jullie dan eigenlijk? Hadden ze toch moeten zeggen, ja, maar we zoeken wel iemand. Maar u bent niet zo iemand als die wij zouden moeten arresteren. Maar ze hebben dat toch gedaan. En dat moest ook. Uiteindelijk, anders was jij nog nooit aan de beurt geweest voor vergeving. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Maar ik wilde ook zo graag die veranderde situatie schetsen. Want dat op hetzelfde punt, dus waar hij toen zei ik ben en zich overgaf, daar komt een moment als alle legers van alle landen verzameld zijn richting Jeruzalem en ze daar een finale dreun willen uitdelen en overwinning willen boeken, dan komt hij op de Olijfberg. Dat moet een keer overkomen. En een klein stukje van de volgende keer is al aan de orde nu. Dat voel je wel. Dat is de toekomst. Dat kan bijna niet anders. Maar dan krijg je precies hetzelfde gezelschap. Ik hoop dat ik dat schetsen kan. In de tijd van onze Heer Jezus was daar Judas. Ze zegt nu eens de antichrist. Die er straks gaat komen. Die dat hele spul aanvuurt en aanstuurt. Dat hele spul bij elkaar brengt. Al die volkeren, landen. Enfin, er zijn meer studies op dit moment ook in Kodwijkerbroek die richting op gaan. Maar al die landen gaan een keer naar Jeruzalem. Onder leiding van de koning van het noorden. Nou, laat maar los allemaal. Maar die komen allemaal die kant op. En die willen dus uiteindelijk die finale overwinning op hun lijstje zetten. Van, dit hebben wij gedaan. In plaats van overwinning worden ze daar verslagen tot en met, want hij noemt, nu zeg ik het heel voorzichtig, zijn naam. Het hele spul ligt op de grond. Het is zo'n prachtig teken. Dit is de Bijbel. En dat moment, als hij daar komt op de Olijfberg, ja, dan splijt die berg midden door. Ja, dat kan hem haast niet anders. Dat had toen ook al moeten gebeuren, maar hij heeft het nog even uitgesteld. Maar dat gaat dan wel gebeuren. En dan gaat die overwinning ineens een feit zijn. Dan zullen al die volkeren overwonnen zijn. Ik las voor mezelf in de 2 Kronieken 20 een geschiedenis van een koning. En die is ook gevochten tegen allerlei volkeren. Die kwamen bij elkaar. Die trokken ook allemaal op naar Jeruzalem. En nou, dat was onmogelijk om daar tegen te zeggen. Wat gebeurde er? Ze gingen de Heere prijzen. Ze gingen de Heere bedanken. Het was een lofuiting van je welste in het Oude Testament. En toen kwamen er andere. Van die kant werden ze aangevallen. En van die kant allerlei struikrovers en allerlei groepjes. En nou, je zou zeggen, alle politieke partijen sprongen er in één keer op van allerlei mogelijke kanten. En toen gingen ze elkaar de vernieling in helpen. Nou, dat gebeurt iedere keer. Dat gaat straks ook gebeuren. Het is niet zo dat er dan, laten we zeggen, een leger is aan de kant van de Jezus die zoveel slachtoffers maakt dat ze allemaal omkomen. Dat doen ze zelf. Dat is dus al terug te vinden in zo'n geschiedenis van Gideon. Van die 300 van Gideon die op de berg alleen maar staan met een toeter en een kruik. Die kruik gaat stuk en die toeter die wordt gehoord. Maar de fakkel in die kruik wordt zichtbaar. Maar ze helpen elkaar de vernieling in. Dat iedere keer blijkt, ook daar in 2 Kronieken 20, dus de geschiedenis die ik net vertel. Maar dat gaat ook weer straks gebeuren. Dat blijkt uit de Bijbel dat het. Ja, de Heere laat dat toe. Maar dat betekent dat het effect is van al hun machtsgedrag en van hun gejaag naar macht. Dat ze elkaar de vernieling in helpen. Er blijft niks over. Helemaal niks. En dan is de overgave compleet. Van wie? Ja, van alle volkeren. En ik voel me bijzonder dat mijn overgave daartussenin zit. Ik weet niet hoe dat met jou ging. Ik vond dat ik best een vroom jongetje was en dat ik het misschien wel aardig deed. Het klopte geen meter. Maar goed, dat dacht ik. Totdat er iemand zei, je moet zelf de Heer Jezus aannemen. Je moet jezelf bukken. Je moet jezelf echt aan hem overgeven. Ik geef mijzelf aan u volkomen. Dat lied kende ik toen niet. Maar nou, dat is ongeveer wat men zei. En terecht. Er moet een moment zijn dat je dat doet. Ik weet niet of je hier zit als gelovige. De meeste waarschijnlijk wel. Maar misschien zit er ook wel één zonder de zekerheid van het geloof. Misschien moet je zelf vanavond jezelf overgeven. Hij heeft het wel gedaan. Om ruimte te maken voor jou. Om genade te creëren waarop God jou kan vergeven. Als je komt, er is genade. Hij heeft het gedaan. Hij heeft voor jouw schuld en voor jouw verkeerdheid daar aan het kruis zijn leven willen geven. Hij heeft zich overgegeven. Niet door uitputting, niet door overmacht. Maar liefde en genade. Maar jij moet ook een keer komen. En dat moment is een geweldig moment in je leven. Vergeet je nooit weer. En dat wordt een hele bijzondere. Misschien is het vanavond wel koud buiten. En misschien in het oosten wat witterig, wat sneeuw. Wat was hier dan mooi, donker en zwart. Daar lijk je meer op dan witte dan sneeuw. Sorry, mijn verbeelding gaat nog niet ver genoeg misschien. Feit is, je mag vanavond die overgave ook meemaken. Dat je jezelf geeft. En dat je bukt voor hem. En dat je zegt, Heer Jezus, ik kniel. Ik wil u graag leren kennen als mijn heiland, als mijn verlosser. Want u hebt het werk volbracht. U hebt het zo prachtig gedaan. En dat hele plan, dat heilsplan van God, daar op de Olijfberg en rondom die Olijfberg, dat is magistraal. Dat is onvoorstelbaar. Nou, een klein stukje dus van vanavond, dat hij zich daar overgeeft. Ik hoop dat als hij nu naar jou en naar mij, naar ons kijkt, Hooglied 4, dat hij zegt, je bent mooi hoor. Je bent volgroeid. En die beide borsten, nou, de Middenberg en de Wierookheuvel. Je weet het, hè. Toen was het lijden, straks is het glorie. Toen was het het moeilijkste, maar straks is er alle eer en alle aandacht en alle jubel voor de Heer Jezus. De Middenberg en de Wierookheuvel. Vind je niet een mooie term? Ik vind het zo prachtig bij elkaar gebracht. Dat kun je niet bedenken. Dit is geschapen door de Heere zelf. De Heere zegene u. Amen. Vader, dank u wel dat u ons hier ziet bij elkaar in deze opstandingskerk. U hoort ons ook, u ziet ons ook van binnen. U kent van verre onze gedachten. U wist hoe het ging vroeger en hoe het gaat nu. U weet ook wat we van u en van de Heer Jezus hebben gezien. Maar we zouden ook wel eens de vraag willen beantwoorden. Wat ziet de Heer Jezus nu van ons? We willen u danken dat we misschien vaak wat gestumper laten zien. Wat gestotter. Vader, u weet precies wie ik ben. En toch wilt u zo graag tegen ons zeggen, je bent gekocht, betaald. En je moet opwassen in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. En als dat gebeurt, dan kom je tot een bepaalde rijpheid. Kun je ook anderen voedsel geven. En dat zie ik, Middenberg, Wierookheuvel. Vader, dank u voor die beide plekken. Dank u dat de Heer Jezus die Middenberg heeft gepakt. Niet uit de weg ging. Die Wierookheuvel die komt nog. Die glorie, die schittering als hij regeert. En als hij alle eer en alle lof en alle aanbidding krijgt die maar denkbaar is. Dank u wel voor de toekomst van de Heer Jezus. We danken u ook voor elkaar. Ook voor dit moment. We prijzen u voor uw woord en voor de Heilige Geest. Amen. Amen. Nee, ja, je blijft even zitten.
Ik zat vanmiddag in het bundel van Johannes de Heer te zoeken naar een lied. Ik denk, ja, wat moeten we daar nog als slot aan toevoegen? Ik kwam wel een lied tegen, dat is een beetje dezelfde lijn wat we straks al gezongen hebben, maar daarom niet minder mooi om te zingen. Lied 120 is dat. Dat komt ongeveer op hetzelfde neer waar we mee afsluiten, wat Dato ook jullie heeft meegegeven. Heer, ik geef me aan u volkomen. En ik vond dat refrein wat erbij stond zo mooi. Glorie, glorie, halleluja. Ik leg mijn al aan Jezus' voet. Als we dat nou allemaal doen vanavond, ik hoop dat jullie het eigenlijk allemaal al gedaan hebben. Dan is ons heil volkomen, gaat het refrein verder, door het dierbare bloed. Want hij heeft het uitsluitend, hij heeft het voor ons verdiend. We hebben dat gehoord van Dato. Laten we het lied staande zingen en dan gaan we over 2 weken... En nog net in het oude jaar gaan we nog een keer samenkomen hier. En dan gaan we over de toekomst spreken. En misschien, en daar bidden we eigenlijk ook heel vaak voor, is die toekomst er dan eigenlijk al wel? Want we zien echt naar uit. Want jullie hebben het misschien al een klein beetje bij mij geproefd. Ik ben er eigenlijk een beetje klaar mee hier in Nederland. En ik zie uit naar een geweldige toekomst. En als we daar allemaal eens voor gaan bidden, wie weet helpt dat? Ik weet het eigenlijk wel zeker. We geven ons aan hem volkomen. Lied 120.